Broeders en zusters, iedereen van harte welkom. Ook degenen die voor het eerst hier zijn. Jullie kunnen de eerste studie terugluisteren, denk ik inmiddels.
Dat komt eraan.
Dan zal ik het kort even samenvatten om even de brug te slaan naar vanavond. Dat is wel belangrijk, denk ik. We gaan in 7 avonden, in 7 studies door de tabernakel heen. En waarom 7? Nou, dat is een mooi getal, maar als het 10 avonden zouden zijn, dan kan je die ook vullen. Er is zoveel over te vertellen. Maar de eerste avond hebben we vooral nagedacht over het feit dat God zijn volk heeft verlost uit Egypte. En we hebben de lijn doorgetrokken naar ons leven. Ook wij zijn, als het goed is, verlost uit de slavernij van de zonde en van Satan. En toen zette hij zijn volk in de vrijheid. En de Heere God deelde zijn verlangen met een verlost volk. En hij wilde onder hen wonen, hebben we tegen elkaar gezegd. Hij wilde hen ontmoeten en hij wil tot hen spreken. En zo hebben we steeds de lijnen doorgetrokken naar ons eigen leven. Zoals wij bevrijd zijn, en ik hoop dat je daar allemaal amen op kan zeggen, heeft hij een verlangen met ons leven. En dat is allereerst om ons gelijkvormig te maken aan het beeld van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom ontmoet hij ons, spreekt hij met ons, woont hij in ons om ons van binnenuit te veranderen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En we hebben gezien dat de tabernakel allereerst spreekt van de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dus het gaat echt om hem. Dus als je meer van hem wil weten, dan moet je blijven komen. En als je meer van jezelf wil weten, ja, dan moet je het elders gaan zoeken. Maar dan heb ik niet zoveel voor je deze avond. Het gaat echt om hem, dat is belangrijk. En het tweede, dus het spreekt van de Heer Jezus. En het spreekt van de hemelse werkelijkheid. Wij gebruiken vaak het woord hemel. Heerlijkheid, maar wat is dat nou? Nou, de Heere God heeft ons een plaatje gegeven. Dit is de eerste PowerPoint die God gaf om die werkelijkheid dichter naar ons hart te brengen. Zodat we dat intellectueel verstaan, maar vooral ook geestelijk verstaan. Hè, vanuit ondervinding weten, wat betekent het nou om omgang te hebben met de Heere Jezus en een vrije toegang te hebben tot de troon van de genade. Nou, dit was ongeveer de samenvatting. Klopt dat of niet? Degene die er de eerste keer waren. Dat klopt wel aardig, hè? Heel goed. Dus dat is dat. En ja, als je goed hebt geluisterd, ik heb hier al veel over gesproken, maar die eerste avond verwondert mij al. Want ik ben een mens van vlees en bloed. Ik ben ook nog een heiden. En dat de Heer deze heilgeheimen met mij deelt. En dat hij mij zo nabij is gekomen, ja, dat hij in mij is komen wonen en dat hij van mijn lichaam zijn tempel heeft gemaakt. Ik spreek dat heel snel uit. Het zijn lange zinnen, volle zinnen, maar dat is wat. Dat de God van Abraham, Isaac en Jacob in ons is komen wonen. Dat is zijn verlangen. We gaan niet meer naar de kerk. We zijn het. Dat is een heel belangrijk principe. Heel veel mensen zeggen, we gaan naar het huis des Heren. Ja, dat klopt niet. Dit was het huis des Heren. Maar vandaag ben ik zijn tempel. En in Werkendam zeg je dan al snel, ja, maar. Mag je dat nou wel zeggen? Nee, dank u wel, Heer Jezus, dat het zo is. Geen ja, maar ja en. Amen. He, er moet een moment komen in je leven dat je dat aanvaardt. Je zegt, Heere God, dankzij het werk van uw Zoon ben ik vandaag uw heiligdom. Nou, dat is echt iets om dankbaar voor te zijn. Maar adeldom verplicht, zeggen wij wel. Hè? Als je dan een heiligdom bent, wandel dan ook als een heiligdom. En dat is in deze tijd niet onbelangrijk. Jullie geheel anders. Jullie hebben Christus leren kennen. Dus je kan roemen in je zegeningen, doe dat vooral, maar het brengt ook een bepaalde levenswandel met zich mee. En dat heeft niet met een bepaald kerkverband te maken of zo, of een bepaalde stroming, dat is gewoon een Bijbelse boodschap. Bekeer je, geloof het evangelie. Nou, al die principes liggen hierin opgesloten. Dit was even de inleiding. Wil ik nog 1 opmerking vooraf maken voordat we de Bijbel open gaan doen? Ik heb dat de vorige keer laten liggen. Maar ik moet keuzes maken wat ik wel en niet deel. Maar wat ik heel belangrijk vind, juist in deze tijd, waarin er zoveel haat is naar het volk van Israël. In Romeinen 9, dat hoef je niet op te zoeken, als je meeschrijft mag je het opschrijven. Daar noemt Paulus een aantal voorrechten waarin het Joodse volk deelt. Hij heeft er een aantal genoemd in Romeinen 3. Hij noemt er ook een aantal in Romeinen 9. En dan noemt hij een van de voorrechten, voor hen is de heerlijkheid en voor hen is de eredienst. Kan je allemaal nalezen in Romeinen 9. Dus de Heere God heeft het volk van Israël op een bijzondere manier gezegend, bevoorrecht ten opzichte van de heidenvolken. Hoe heeft hij dat onder andere gedaan? Door zich in zijn heerlijkheid aan hen te openbaren door de eredienst heen. Nou, hier voor je zie je iets van die heerlijkheid, hier voor je zie je iets van die eredienst. Dat is niet aan heidenen gegeven. Dat heeft de Heere God aan zijn volk gegeven. Nou ja, we kunnen nu wel naar huis gaan. Misschien zitten er een paar met Joodse afkomst, dat weet ik niet. Maar wij zijn heidenen toch? Maar nou, dankzij de genade van God is dat wat hij bestemd had voor zijn eigen volk zelfs in Werkendam gekomen. Dat is toch bijzonder, of niet? En nou mogen wij ons verdiepen in deze eredienst, in deze heerlijkheid. En mogen we iets van de Heer Jezus zien. De Joodse Messias. Die ook ons ten deel is gevallen. Hoe dan? Door het geloof. Hebben we deel gekregen aan de wortel, dat is de Heer Jezus zelf. En aan de vettigheid, dat is de Heilige Geest. Maar dit was allereerst bestemd voor zijn eigen volk. Nou, jullie hadden nu al een beetje enthousiast mogen reageren en mogen uitroepen. Maar wie ben ik dan, Heer? Nou, je bent een heiden, maar zo barmhartig ben ik. Dat ik niet alleen naar Joden omzie, maar ik zie ook naar heidenen om. En het is dankzij mijn genade en dankzij mijn barmhartigheid dat de gelovige Joden en de gelovige heiden in Christus een nieuwe mens zijn. Dat is een wonderlijk iets. Je hebt er helemaal geen recht op. Je zit naar iets te kijken wat helemaal niet voor jou bestemd was. En voor mij ook niet. Hoe kan dat dan? Amazing grace. Onuitsprekelijke genade. Maar dat is wel belangrijk om vandaag te onderstrepen. Dat ons dit via het Joodse volk ten deel is gevallen. En ik ben een beetje ondeugend, maar ik ga het toch zeggen. En daarom vind ik dat je het Joodse volk moet zegenen en voor hen moet bidden. We hebben zoveel aan hen te danken. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Wat het vlees betreft is de Christus via hen in de wereld gekomen. En de heerlijkheid en de eredienst heeft God allereerst aan hen geopenbaard. En het is allemaal ook naar ons heidenen gekomen. Niet direct, maar indirect. 12 gewone mannen zijn de wereld ingegaan. Met goed nieuws. Nou, dat maakt mij blij, dat maakt mij dankbaar. Ik heb er niet voor gewerkt. Ik had het ook niet verdiend. Het is me gewoon in de schoot geworpen. En dat via het kanaal van het Joodse volk. Nou, waarom hoor ik dit niet zoveel in de kerken vandaag? En waarom is er zoveel reuring als het gaat om een Israëls standpunt? Dat is toch meer dan logisch eigenlijk, toch? Als je zoveel schat hebt ontvangen, dan ben je dankbaar voor het volk wat het kanaal van die zegen is geweest. Nou, dit was de inleiding, nu gaan we pas beginnen. Maar dit hoge woord moest eruit. Maar je begrijpt hopelijk wel. Exodus hoofdstuk 35. Ik heb vorige keer gezegd, we zijn bevrijd uit Egypte. En je kan lezen in de Bijbel dat de Heere God het hart van de Egyptenaren had bewerkt. Voorbereid. Week gemaakt. Waarvoor? Nou, als slavenvolk hadden ze amper bezit, toch? Het volk van Israël is een slavenvolk, altijd rondgetrokken. Wat dat betreft is het al een godswonder dat ze nu een eigen plekje hebben. Maar wat ook wordt betwist. Maar altijd een slavenvolk geweest. Dus ja, bezit hadden ze niet. Maar de Heere God had het hart van de Egyptenaren dusdanig bewerkt dat ze goud meekregen, zilver, koper, blauwpurper, roodpurper. Al die materialen komen er nog op. Maar dat hadden ze allemaal meegegeven. Nu zijn er sommige vertalingen. Daar wordt het woord beroven genoemd. En dan zeggen ze, ja, die Israëlieten die hadden dat helemaal niet meegekregen van de Israëlieten, van de Egyptenaren. Ze hadden die mensen beroofd. Nee, er staat heel duidelijk, de Heere God had hun hart bewerkt. Maar weet je wat nou het verhaal was? Toen die Israëlieten Egypte uit waren, toen keken de Egyptenaren eens naar datgene wat ze eerst hadden en wat ze nu nog hadden. En toen kregen ze het gevoel alsof ze waren beroofd. Zoveel hadden ze meegegeven. Begrijp je het verschil? Israël heeft niemand beroofd. God bereidde het hart van de Egyptenaren. Dat is mooi trouwens, hè? Het hart van koningen, ja, dat is in de hand van God als waterbeken. Dat is wonderlijk, hè? Wist je dat iedereen moet meewerken aan het grote plan van God? Wie je ook bent? Welke wereldleider je ook bent, je moet meewerken aan Gods grote plan. De Egyptenaren moesten meewerken aan de uittocht uit Egypte en aan de bouw van een heiligdom. Dat is wonderlijk toch? Koning Kores was niet zo'n beste koning hoor. Maar het was wel een pionnetje op Gods grote schaakbord. En vandaag alle wereldgrootte, je kan er tegenop zien, je kan er misschien onrustig van worden. Maar ze moeten allemaal meewerken aan de uitvoering van Gods heilsplan. Heb je zo wel eens naar het wereldgebeuren gekeken? Dan ga je als vanzelf zingen, rust mijn ziel, uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Dat geeft rust, hè? En die Egyptenaren moesten meewerken. Ze gaven het goud en het zilver mee. Maar nou, ik heb jullie genade gegeven om naar Exodus 35 te bladeren. Nou zijn ze natuurlijk schathemeltje rijk, die Egyptenaren, of niet? En het laatste wat een Nederlander aan de Heere God overgeeft, dat is zijn portemonnee. Er zijn er een aantal eerlijk onder ons. Jullie dachten het allemaal, maar je zei het niet allemaal. Het laatste wat een Nederlander overgeeft aan de Heere God is zijn portemonnee. Dus als de Heer je zegent, dan mag je dat in ontvangst nemen. Vandaag wordt er nog wel eens gepredikt dat je rijkdom kan claimen. Dat leert de Bijbel nergens. De Heer kan je rijkelijk zegenen. Dank hem daarvoor, maar geef het ook weer uit. En dat zien we nu gebeuren bij de Israëlieten. Want die hadden toch een partij bezit meegenomen. Maar ja, als je op je geld zit, dan heb jij het wel. Maar dan leef je met gesloten armen. Maar je moet zo leven dat je zegt, Heere, wat is het dat we niet ontvangen hebben? Dat je een doorgeefluik bent. Nou, dat zie je hier gebeuren. Exodus 35, vers 4. Verder sprak Mozes tot heel de gemeenschap. Ik heb vorige keer over Mozes gesproken, dat hij de opdracht krijgt, tot de bouw van de tabernakel. Nu spreekt Mozes weer tot de gemeenschap van de Israëlieten. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Neem uit dat wat u hebt. Een hefoffer voor de Heere. Dan komt er een prachtige zin. Ieder die gewillig van hart is, moet het brengen als hefoffer voor de Heere. En dan krijg je al die materialen waar we nog op komen. Goud, zilver, koper, blauwpurper, roodpurper, etcetera, etcetera. Die gewillig van hart is. Je mag niks aan je Bijbel toevoegen, hè? Dat weet je wel. Je mag er ook niks aan afdoen, maar je mag wel asseren in je Bijbel. Dat is niet verboden. Nou, dat moet je asseren. Wie gewillig van hart is. Hoe wil de Heer vandaag gediend worden? Met een lang gezicht. Nou, dan mot het maar. Nee, met een rond gezicht. Hij verlangt mannen en vrouwen die gewillig hem dienen. Vrijwillig. Die echt een brandend hart voor hem hebben. Dat zie je hier al. Dus die oproep om spullen in te zamelen, in te leveren, ja, die gaat nu het volk in. En wat wordt er dan mee gedaan? En dat vind ik zelf een van de mooiste stukjes, vers 20. Hebben ze de boodschap gehoord, hè? Heel de gemeenschap. Toen ging, vers 20, heel de gemeenschap weg. Heel de gemeenschap van de Israëlieten bij Mozes weg. En zij kwamen terug, ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte. Nou, als iets duidelijk is, dan is het wel dat gewillige hart, hè? En dat is nou het wonder van de wedergeboorte. Dan neemt God je stenen hart weg, zegt de Bijbel. En dan geeft hij je een vleeshart in de betekenis van een bewerkt hart, een gewillig hart. Dat is een wonderlijk iets, toch? En ik ken de Werkendamse cultuur een klein beetje. Nou, het zijn best stevige karakters hier. Hè? Zakelijke mensen, ondernemertjes allemaal hier. Hè? Bam, bam, bam. Maar ook een Werkendammer heeft een zacht hart nodig. Een gewillig hart. En de geest van God bewerkt dat. En voor je staat een voorbeeld. Het is een wonderlijk iets als de geest van God in je gaat werken. Dan krijg je een zacht, gewillig hart. En daar komen ze. De oproep is uitgegaan. En ze kwamen terug. Ieder wiens hart gewillig was. En zij brachten het voor de Heere ten behoeve van het werk van de tent van de ontmoeting. Dus alles was gebracht voor de bouw van die tent. Ik weet niet of je een beetje kan visualiseren, maar de Heer zei, ik wil in het midden van mijn volk wonen, hè, door middel van deze tent. Daaromheen alle tenten van de verschillende stammen, nummer 2, nummer 3. En als je van bovenaf keek, dan zag je, hij stond er nog niet, Maar dan zag je al die mensen in beweging komen om dat goud en dat zilver te brengen. Dat is wat geweest, hè? En het mooiste komt nu. Dat vind ik echt heel mooi. Moet je naar hoofdstuk 36 bladeren. Vers 4. Toen kwamen alle vaklieden, die allerlei werk van het heiligdom deden, man voor man van het werk waarmee ze bezig waren. En ze zeiden tegen Mozes, dit geloof je bijna niet, hè? Het staat er echt. Het volk brengt veel, meer dan toereikend is, ten dienste van het werk dat de Heere geboden heeft te doen. Toen gaf Mozes bevel dat een boodschap door het kamp zou laten gaan. Laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor het heffoffer, voor het heiligdom. Zo werd het volk ervan weerhouden om nog meer te brengen. Nou, ik kom in heel veel gemeenten, van links tot rechts, van hervormd tot pinkster, van vergadering tot messiaans. Maar dit heb ik nog nooit gehoord. Bij sommigen slaan ze de tiende erin. Dan denk ik, het gaat ook niet van harte. We geven geen tiende toch, dat is oud-testamentisch, wist je dat? Overal waar ze leuren met tiende, moet je gewoon zeggen, dat is allemaal oud-testamentisch. Het is allemaal oude verbond. Wij leven 100%. Dat is heel wat anders. Dat is 10 keer zoveel. En dat zijn vaak hele moderne kerken. Maar heel veel oude verbondsdenken zit er nog in. Nee, 100%. En het wonderlijke is dat hier zoveel gebracht wordt, dat er zelfs een oproep uitgaat. Nu is genoeg. Nou, wanneer is in jouw gemeente, in uw gemeente, voor het laatst dit geluid gehoord? Je hoeft nou niet meer te brengen. Geen codes meer op het scherm. Geen collectezakken meer. Geen diakenen bij de uitgang of hoe ze dat bij jullie dan ook doen. Het is nu genoeg. En als het nodig is, dan horen jullie wel weer van ons. Ik heb dit nog nooit gehoord. En ik loop inmiddels 23 jaar mee. Nog nooit gehoord. In de ene kring geven ze wat makkelijker. Bij de andere kring is duwen en trekken. Nou ja, de vrijwillige bijdrage dan 1 keer in het jaar met pijn en moeite. Maar waar zijn die gewillige harten? Er was er één. Je voelt hem al aan, hè? Die in Hebreeën 10, vers 7 tegen zijn vader zei: Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Hij bood zich vrijwillig aan. Zijn naam is Jezus. In de volheid van de tijd. De Vader heeft echt iets. Ja, die heeft alles gegeven. Zijn enige die hij lief had. Zond hij naar een wereld verloren in zonde en schuld. En de zoon die was vrijwillig. Het was niet zo dat met eerbied gesproken dat de vader in de volheid van de tijd zei: Jezus, nu heb ik het 3 keer tegen je gezegd. Nu. Nee, vader, hier ben ik. Zeg het maar. Op uw tijd ga ik. En hij wacht nu weer op het zijn. Hij is gewillig om te gaan. Vind je dat niet mooi? Goed voorbeeld. Doe het goed volgen. Ik ga geen tiende prediken hier. Ik predik totale overgave. Toewijding aan hem. Die zich volledig aan jou en mij heeft toegewijd. Tot in de dood van het kruis. Het mocht hem alles kosten. Om jou en mij door het offer heen terug te brengen. Bij het vaderhart van God. Je staat erbij. Je kijkt ernaar. Je neemt het in ontvangst. En je zegt: dank u wel, Heer Jezus, ook voor mij. Ja, dan hoef je mensen toch niet meer aan te sporen om toegewijd aan de Heer te leven. Als je het begrepen hebt, dan zeg je: Heer, hier ben ik. Neem mijn leven, laat het Heer. Toegewijd zijn aan uw Heer. En weet je wat ook een van die coupletten zegt? Neem mijn zilver, neem mijn goud, opdat ik niets daarvan weerhoud. Dat is echte toewijding. Vind je het geen mooi principe? Die Mozes, die wist niet wat hij meemaakte. Oproep ging uit, mensen gingen naar hun tent, kwamen terug. Vervolgens voldoende. Zo wil de Heer gediend worden. En ik denk dat heel veel christenen, toets je leven, die moet je erbij trekken. Joh, wijd je leven nou toe, kom nou naar de samenkomst. Allemaal duw- en trekwerk. Ja, ik begrijp dat niet, sorry. Ik zeg het maar eerlijk. Het is toch een liefdedienst? Het is toch van harte? Denk je dat de Heer daar blij van wordt? Van al die mensen die naar de samenkomst toe moeten trekken? Of door de week bijbelstudie. Poeh, ja, vanavond ook voetballen. Belangrijk, hè? Maar waar leven we voor? Voor wie leven we? Er komt iets openbaar aan de buitenkant van ons leven, wat God er van binnenin heeft gelegd. En dan mag het je alles kosten. Ik geloof persoonlijk dat de tijd hier op aarde voorbereidingstijd is op de eeuwigheid. En wat heb je daar bij hem in de heerlijkheid te zoeken als hij nu niet je leven was? Paulus zegt, in hem leven wij en in hem bewegen wij. Wij zijn het huis van de Heer. Nou, ik zou je nu naar huis kunnen sturen. Je hebt echt huiswerk, hè? Het is toch heerlijk om over na te denken. Hoe toegewijd ben je aan hem? We gaan even een paar stappen verder, hoor, want we zijn net begonnen. Exodus 35, vers 25. Want, nu heeft God het hart, ik hoop dat je alle stapjes pakt, hè. Het volk in de vrijheid gezet. Het hart van de Egyptenaren bewerkt. Enorm veel kostbare materialen. Vervolgens het hart van de Israëlieten bewerkt. Om het niet voor zichzelf te houden, maar om het ook weer door te geven. En nou gaat God mensen bekwaam maken om het heiligdom te bouwen. Ik vind het zo wonderlijk. Weet je, hoe ouder je wordt, hoe meer je gaat getuigen en belijden. Heere God, het is vanaf het begin tot het einde, het is uw werk. Toch? In het begin dacht ik dat het mijn werk was. Mijn keuzes, mijn geloof, mijn doorzettingsvermogen. Weet je, ik leer steeds meer, zonder u kan ik niks doen. En tegelijkertijd is het mysterie. Je wil openstellen voor de leiding van de Heilige Geest. Wat gebeurt hier? Exodus 35. Vind ik zo mooi. Wat hier staat, vers 25. Laten we maar met de zusters beginnen. En al de vrouwen van wie het hart hen daartoe bewoog. Weer een hartenzaak, hè? Het is niet van buitenaf met de zweep erover. Wiens hart hen daartoe bewoog. En die wijs van hart waren sponnen geitenhaar. Nou zeg ik niet dat voor de vrouw alleen het breiwerk is. Begrijp me even goed, hè? Waar het mij om gaat is dit. Bij de bouw van het heiligdom hebben mannen en vrouwen een plaats. God bouwt zijn gemeente vandaag met de inzet van mannen en vrouwen. En dat gaat ook weer om een gewillig hart. Wil je de mannen hebben? Want ik zie sommigen een beetje schuin naar me kijken. Dat mag, hoor. Vers 30. Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten. Zie, de Heer heeft Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam van Juda. Ook zo mooi, je leest er zo overheen. Bij zijn naam geroepen. Dat zijn voor mij, kan ik er nu over praten. Dat is toch wonderlijk? Weet je hoeveel mensen er op de wereld lopen? 7, 8 miljard. Ongeveer, pak me niet op de 100.000. Hij kent ons bij naam. En hij noemt je bij je naam. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij, o je zeker. Dat sprak hij tegen Israël, maar ik durf de lijnen door te trekken. Hij heeft mij ook geroepen. Hij heeft me ook verlost. En hij bewaart me tot die grote dag. Ik ken je bijna. Je bent voor mij geen nummer. Je hebt een naam. Bij u een naam. Ja, je bent opgeschreven in het boek van het leven. Daar moet je alle drugs voor maken, zegt de Bijbel. Dat je daarin geschreven staat. Bij naam. Nou, zoiets. En hier heb je dus die Bezaliel. En wat staat er dan in vers 31? De geest van God heeft hem vervuld met wijsheid. Nou, nu zijn er heel veel mensen die denken dat een geestvervuld leven alleen mogelijk is na Pinksteren. Of misschien wel als je deel uitmaakt van een Pinkstergemeente. Nou, hier hebben we een man die was vervuld met de geest van God. Waar of niet? Helemaal vol. Dat is vervulling, hè? Vol zijn van. De geest van God. En wat staat er dan? En hij vervulde hem met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. En later, vers 34, laten we even liggen, komen we Aholiab tegen. Wat is het principe? God gebruikt voor de bouw van zijn heiligdom, zowel mannen als vrouwen. God gebruikt vandaag voor de bouw van de gemeente, zowel mannen als vrouwen. Nou, weet je wel in wat voor gezelschap je bevindt? Dat weet ik heel goed. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. De een is niet meer dan de ander. Maar wat we vandaag wel moeten onderstrepen, is dat de Bijbel spreekt over verschillende rollen en verantwoordelijkheden. verschillende posities. Niet is de een meer en de ander minder. Nee, ze zijn gelijkwaardig. Eén in Christus. Maar de Heer heeft voor beide wel verschillende verantwoordelijkheden en rollen weggelegd. En ga daar nou niet mee stoeien, want dan wordt het chaos. Geloof me. Geloof je het niet? Kijk naar de maatschappij waarin we leven. Mannen moeten zich vandaag als vrouwen gaan gedragen. En vrouwen, dat zijn net mannen geworden. Maar God heeft een positie voor in ieder van hen. En als je in die positie, in die rol gaat staan, dan ga je floreren. En kom je tot bloei. En kom je tot wasdom. En draag je veel vrucht. En daar waar wij die rolpatronen door elkaar gaan hutselen, daar wordt het chaos. Het Romeinse Rijk heeft dat ook gedaan en is aan zichzelf ten onder gegaan. Dit is de tijd waarin wij leven. Ik zal niet uitvoerig hierover doorgaan, maar heel die LHBTI en nog wat letters beweging. Dit is het gevolg van het feit dat we naar de stem van God niet meer luisteren. En wat doet hij dan? Romeinen 1, dan geeft hij je over aan het goeddunken van je eigen hart. Neem de positie in die God voor je heeft weggelegd als man en als vrouw. En je zal zien, je floreert, je komt tot je bestemming. En je mag in je bestemming gaan wandelen. Dat is toch heerlijk? Hoef je niet boven je macht te werken. Hoef je niet meer te doen dan wat van je gevraagd wordt. Hoef je niet te bewijzen. Kom je heerlijk tot je doel. Nou, verlost van een hoop ballast. Hoeveel mensen vechten niet voor hun positie? Dat zit er al in. Ik leg het er niet in. Dat staat er toch? Ja, maar ik kan niks en ik ben niks en ik heb geen opleiding. Wat staat hier? Aholiab, wet vervuld. Dat is een geweldige bemoediging. Misschien zeg je vanavond, ik heb helemaal geen titel, Jacques. Ik heb geen opleiding. Wie ben ik binnen de gemeente? Nou, het gaat er niet om of je geschikt bent, maar of je kent het wel, beschikbaar bent. En Aholiab was beschikbaar, Bezalia was beschikbaar, die vrouwen waren beschikbaar. En moet je kijken wat er van geworden is. Is het mooi of niet? Schitterend. Door mensen gebouwd. God was de architect. Die had met Mozes gesproken, je moet het wel doen op mijn manier. Is vandaag nog zo, hè? Ja, dat past niet helemaal in 2004. Mijn manier, zegt de Heer. Zo bouwen we een gemeente. Op mijn manier, volgens mijn principes. Ja, maar dan schuurt het maar. Maar we doen het op mijn manier. Zo moest Mozes het doen. En zo hebben de Israëlieten het ook gedaan. Nou, we hebben al veel gedeeld vanavond, als je hebt opgelet, hè? Je zit niet meer vast aan je geld. Je wijt je niet voor 10% toe, maar voor 100%. Je zoekt naar je taak. Je zegt misschien, ik ben ongeschikt, maar wel beschikbaar. Nou, er gaat wat gebeuren in Werkendam. Hè? Bas, die zei, er komt opwekking naar vanavond. Nou, als iedereen zijn positie inneemt en open staat voor het werk en de vervulling met de geest van God, dan gaat er wat gebeuren. Want dan mag hij zijn werk in en door mij heen gaan doen. Dan gaat het niet meer om mij, het gaat om zijn heiligdom. En daar waren allemaal schakeltjes voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ik kan hier erg blij van worden. Echt. Ik vind het zo bijzonder dat hij me vandaag wil gebruiken. En ik ben niet meer dan jullie of zo. Ik sta hier toevallig en ik ben dan iets meer dan 2 meter. Maar niet meer als jullie, begrijp je? Niemand is minder, zongen Ellie en Rick het al. Niemand is meer. Ieder is nodig bij de Heer. En waarom willen mensen nou altijd hetzelfde zijn als die of als die? Als mijn lichaam alleen bestond uit armen, nou, dan was je kapotgeschrokken vanavond, of niet? Maar mijn lichaam bestaat uit 2 armen, 2 benen, 2 oren, 2 ogen, 1 neus, 1 mond. Misschien moet ik meer luisteren dan spreken, ik weet niet. Maar je voelt wel aan. Dat is een lichaam. Verscheidenheid. Veelkleurigheid. En samen vormen die ledematen dat ene lichaam. Zo is het ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dus je moet niet allemaal streven naar bepaalde posities. Dat is heel ongezond zelfs. Want weet je wat nou zo wonderlijk is bij de Heer? Hij ziet in het verborgene. Veel mensen kijken alleen naar een podiumtaak. Ik heb ooit een man moeten berispen, was mijn moeilijkste gesprek in mijn leven. Die verlangde heel sterk een podiumtaak. Ik zei, ja, die ga je niet krijgen. Ik zie het ook niet in je. Maar doe dat ding waar je mee bezig bent. Daarin ben je tot zegen. Dus ik stimuleerde hem in de gaven die ik in hem zag. Maar ik ging niet mee in dat wat hij verlangde. Ik wilde hem laten floreren, hem in zijn kracht zetten, begrijp je? Maar dat kwam niet overeen met zijn vlees. Nou, wie had dat gedaan, denk je? Dat was ik. Maar het is belangrijk dat we onze positie innemen. Exodus 39. Ik vind het zo jammer dat de tijd zo snel gaat. Is toch heerlijk, of niet? Het is een prachtige... We zijn nog ineens binnen. Maar ik wil wel dat je dit weet. Want je kan wel heel snel naar die offers willen, naar die deur willen. Maar dit vind ik mooie principes. Wat is nou de achtergrond van de bouw van het heiligdom? En wat God in mensenharten doet om zijn plan uit te voeren. Dat is een wonderlijk iets, toch? Dat zelfs werkendammers mee gaan werken, hè, aan de uitvoer van Gods heilsplan. Gewillig gemaakt worden. Nou, er is hoop voor elke werkendammer. Gods geest doet iets in harten van mensen, in levens van mensen, wat geen mens kan doen. Dat is echt een bemoediging. En een aansporing. Exodus 39. Waar wilde ik naartoe? Vers 43. Ik maak natuurlijk stappen, hè? En jullie lezen dat allemaal tussentijds door. In die 2 weken. Vers 43, wat staat er dan? En Mozes zag heel het werk en zie, zij hadden het gemaakt... 39 vers 43. En zij hadden het gemaakt, ik benadruk dat steeds, maar ik vind dat heel belangrijk, zoals de Heere geboden had. Zo hadden zij het gemaakt. En toen zegende Mozes hen. Vind je dat niet mooi? Mozes was de middelaar van het oude verbond. Hij gaf de zegen. Bij wie moet je vandaag zijn voor de echte zegen? Bij voorganger A, B of C? Oh, mag ik je handen opleggen? Ik heb een bijzondere zegen voor. Je moet bij hem zijn. De Heer Jezus. Melchizedek was al een type van hem. Abraham kwam hem tegemoet. Maar Abraham gaf niet de zegen, hè? Melchizedek gaf de zegen. En zoals vandaag nog, Heer Jezus geeft de zegen als wij bouwen op zijn manier, volgens zijn principes. Dit is vers 43. Heel eenvoudig. Ze hadden gebouwd, zoals God gezegd had. Daarna zegende Mozes hen. Wanneer mag je zegen verwachten vandaag, persoonlijk? En in je huwelijk? En in je gezin en in de gemeente? Als wij bouwen, als wij leven overeenkomstig Gods principes. Of dat nou populair is of niet. Maar dat brengt zegen met zich mee. In de weg van gehoorzaamheid ligt altijd zegen. En dat bekende opwekkingslied zegt, door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Gehoorzaamheid leidt tot zegen en tot echte vrijheid. En dan gaan we even naar hoofdstuk 40, nadat ik dit gezegd had. Vers 33. Hij is gaan bouwen. Heel interessant, ik heb dat vorige keer al gezegd. De Bijbel beschrijft de tabernakel van binnenuit. En eindigt aan de buitenkant. Ik heb het precies omgedraaid de vorige keer. Hè. Wij zijn buiten begonnen en wij eindigen op de 7e avond in het binnenste heiligdom. Maar de Bijbel beschrijft de tabernakel van binnen naar buiten. En wij gaan van buiten naar binnen. Maar ja, vandaag werkt God ook van binnen naar buiten, toch? Ik heb een tijd lang aan de buitenkant opgeknapt met een dubbelhartig hart. Prikken de mensen niet doorheen, maar hij wel. Dus hij begint altijd aan de binnenkant. Maar let op, het leven wat van binnen zit, als je me nog volgt, komt wel aan de buitenkant openbaar. Die mensen kom ik vandaag ook tegen. Ja, het gaat om je hart, hoor. Het gaat om wat er in je hart leeft. Ik geloof ook, hoor. Ja, wacht even. Het leven aan de binnenkant krijgt beslag aan de buitenkant. Dat is niet onbelangrijk vandaag. Nou, wat staat er dan in Exodus 40, vers 33? Zo voltoorde Mozes het werk. En het laatste wat hij gebouwd heeft, dat lees je in die zinnen daarvoor, was de voorhof. Ten slotte richtte hij de voorhof op. Nou, wij gaan straks de voorhof in. Maar het is het laatste gedeelte. En de voorhof is niet alleen dat voorste gedeelte. Strikt genomen loopt de voorhof hier achterdoor. En is dit het eigenlijke heiligdom? Dit is de voorhof. Dat is mooi, hè? Mozes voltooide het werk. Je zal zeggen, ja, ga je weer op zo'n detail in? Ja, dat vind ik mooi. Want er was een dag dat God Mozes de berg opriep, waar of niet? Toen liet hij iets van zijn heerlijkheid en zijn plan zien. En Mozes ging met de opdracht naar beneden en aan de voet van de berg. Je weet het wel, hè? Dat was niet best. Het volk, ja, hoereerde, zou je kunnen zeggen, met het gouden kalf. Mozes in de heerlijkheid, het volk aan de voet van de berg rondom een gouden kalf. Ze hadden ook weer goud en zilver verzameld. Maar nou om een kalf te bouwen. En het aangrijpende is hier dat Mozes ondanks al die gebeurtenissen door is gegaan om dat plan van God uit te voeren. En hier zie je de dag dat het voltooid is. Daar ben ik blij mee. De Heer Jezus is ooit aan dat grote helsplan begonnen, waar of niet? Aan dat grote reddingsplan. En dat was, naar mijn overtuiging, nog voor de grondlegging van de wereld. Wie het kan het uitleggen, maar ik niet. Voordat jij en ik bestond, waren wij al in zijn gedachten. En had hij al een plan van redding gereed liggen. Kan je uren over discussiëren, ga er zo geen vragen over stellen. Het is zo. Punt. Wat een mysterie. En de Heer Jezus begon aan de uitvoer van het plan en hij riep op een gegeven moment uit, tetelestai. Het is volbracht. De Heer Jezus heeft een voltooid werk gedaan hier op aarde. Zoals Mozes dit werk voltooide, wat spreekt van de Heer Jezus Christus en van de heerlijkheid, zo heeft de Heer Jezus zelf, vele jaren later, dat complete werk op aarde voltooid. Zover ging het dat het voorhang scheurde. Komen we op de laatste avond. Dat is belangrijk, hè? Zo'n zinnetje. Lees je overheen. Mozes voltooide het werk. Jezus voltooide het werk. Weet je, er zijn vandaag heel veel mensen die beginnen in de geest en die eindigen in het vlees. Ik ga geen discussie met je aan of er wel of geen afval de heilig is, maar ik kan je dit getuigen. Ik ben 23 jaar geleden tot geloof gekomen. Ik bezocht conferenties. Daar waren mannen die hetzelfde als mij gehoord hebben, die hetzelfde als mij gezien en meegemaakt hebben en die inmiddels zijn afgehaakt. En ik zei, het was nooit echt geweest. Allemaal prima. Maar waar het mij om gaat is, het gaat er niet alleen om dat we goed beginnen in ons geestelijk leven. Het gaat er ook om dat we goed eindigen. Dat we niet halverwege afhaken door wie of wat dan ook. Mozes voltooide het werk. Jezus riep uit, het is volbracht. En wat zei Paulus? Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. Nou, dat was een geweldige bemoediging voor Timotheus. Die stond aan het begin van zijn bediening. Paulus was gekomen aan het einde van zijn bediening. En wat zegt die oude broeder, die ervaren broeder, die zegt, Timotheus, je staat nog aan het begin, jongen, maar het is te doen, hoor. Het gaat over bergen en dalen, maar je kan tot een goede afronding van jouw aardse bediening komen. Dat vind ik zo'n bemoediging. Soms denk ik ook wel eens, hoe moet ik er doorheen komen? Hoe houd vol tot het einde? Ja, en ik wil niet met een lang gezicht leven voor mijn vrouw of voor mijn kinderen. Maar met een rond gezicht, zoals Corrie zei. Hè? En het is mogelijk. Mozes voltooide het. Jezus voltooide het. Paulus voltooide het. En diezelfde genade is vandaag nog beschikbaar. Dat neem je toch wel mee? Zoiets wat ik nu zeg. Moet bewaren. Want nu geloof je het wel, hè? In de volle zaal, toch? Maar volgende week dinsdag, als het regent, een beetje grauw is, donker is, iedereen is tegen. Wat een leven. Moet het dan allemaal zo, Heer? Ja, ja. Ik ga voor voltooide werken, zegt hij dan. Niet alleen goed beginnen. En nou ook doorpakken. Hè? Tot het einde. En daarom moeten we vandaag gediscipeld worden. Moet een beetje meer discipline in de gemeente komen. Leren om te volharden tot het einde toe. Want God verlangt voltooide werken. Het is God die in mij werkt. 100%. Maar ik ben het ook die me volledig voor hem inzet. En ik wil dat hij straks zal zeggen, wel gij goede en gij getrouwe dienstknecht. Ik had je over weinig dingen gesteld, maar over dat weinige waar je over was gesteld, ben je getrouw geweest. Trouw is het kenmerk van de geestvervulde christen in de eindtijd. Echt. Dat is een van de belangrijkste kenmerken waar je leven op kan toetsen. Ben ik trouw, in mijn geval naar mijn vrouw, dat rijmt nog ook, naar mijn kinderen, naar de Heer, trouw in de gemeente. Wil ik iets voltooien? Niet alleen ergens enthousiast aan beginnen vanuit emotie. Maar gedisciplineerd leven. Dat is echt belangrijk. Ik mis dat vandaag bij heel veel mensen. Ook bij de jeugd. Maar ook bij heel veel ouderen. Ik ga je niet. Dit moet je niet als een psychologisch lesje op je nemen. Maar ik zie het bij heel veel series. Hè? De eerste 3 avonden zijn ze er. En de laatste avond is minder bezoek. Of de ene laatste avond. Dan denk ik, ja. Dan zegt die leidinggever, ja joh, de avonden worden weer langer. Ja, wat is dat dan van onzin? De avonden worden langer. Ga je dan in één keer je tuin schoffelen of zo? Begrijp je wat ik bedoel? Dan, ja, de avonden worden weer langer, joh, dan gaan mensen fietsen. En wat is dat voor een onzin? Waar ga je voor? Ja, sorry, zo staat ik erin. Je begint ergens aan, je voleindigt dat. Ergens voor gaan, hè? Stukje discipline. Onderwijs ontvangen, ergens voor kiezen, keuzes maken. Mozes voltooide het. En daar staat hij. Wat denk je? De Heere God werd daar blij van. Hij vertrouwde die opdracht aan een mens toe, van vlees en bloed, Mozes. Maar hij was een echte leider en hij heeft het zo ver gebracht dat het heiligdom is gebouwd. Lezen we verder. Het wordt een beetje warm hier, hè? Maar je blijft wel wakker, toch? En anders hou ik je wel wakker. Ik heb hier ook water staan, dus als het echt misgaat bij een of ander, dan... Maar ik mag wel even doorgaan, hè? Je bent er nou toch. Vers 34, hoofdstuk 40. Dit is mooi hoor, wat hier staat. Je zal zeggen, ja, dat zeg je steeds. Maar lees mee, Exodus 40, vers 40. Vers 34. Toen overdekte de wolk de tent van de ontmoeting. En de heerlijkheid van de Heere vervulde de tabernakel. Op welke manier? Nou, zodat Mozes de tent van de ontmoeting niet kon binnengaan, omdat de wolk daarop bleef en de heerlijkheid van de Heere de tabernakel vervulde. Deze wat? Wat denk je dat de tabernakel tot een heiligdom maakte? Was dat het goud? Was dat het zilver? Was dat het koper? Nee. Wat was het dan wel? De tabernakel werd pas een heiligdom toen de heerlijkheid van God binnentrad. Pas op dat moment. En dat is gevaar vandaag, hè? Staan ook in Kerkendam, maar in Werkendam grote mooie kerken. Ik vind het allemaal prima, hè? Maar als het niet meer is als dat, dan kom je er niet goed af. Kijk, ze zeggen wel eens, vroeger waren de kerken van hout en de preken van goud. Nu zijn de kerken van goud, ja, laat ik niet te algemeen, maar de preken van hout. Maar voel je even, maar wel een gevaar, hè? We kunnen zo bouwen aan het uiterlijk en daar geld in steken en denken, nu hebben we de goedkeuring van de Heer. Maar het gaat om zijn tegenwoordigheid in ons leven. Dat is nieuwe verbondsdenken. En ik heb dat vorige keer misschien gezegd. Ik sprak ooit op een bijbelschool met een meisje die kwam uit een traditionele kerk. Niet Russisch orthodox, maar iets in die trant. Nou ja, daar vertelde ik dat. Nou, ze liep nog net niet weg, maar ik was dat vloek in de kerk. Hè, want zij dacht, ja, dat gebouw, hè, dat is het. Hè, dat is... Ik zei, nee, jij bent het. God investeert vandaag niet meer in stenen. Maar in zielen. Hij verandert mensen. Dat is het grote mysterie van het nieuwe verbond. En dat wil niet zeggen dat je niet voor je gebouw moet zorgen of zo. Dus ga daar niet allemaal vragen over stellen. Ga even omdat je het punt pakt. Wat maakte de tabernakel tot een heiligdom? De heerlijkheid van de Heere zelf. Mag ik het eens Nieuw Testamentisch zeggen? De inwoning van de Geest van God. Ik ben 180 graden omgedraaid. Hè? Ik ben radicaal tot bekering gekomen van het voetbalveld naar de kerk. Maar in het begin had ik alleen donkere kleding aangedaan, maar was mijn hart niet veranderd. En ik bezocht alle kerken, ik zal geen namen noemen, door de weeks. En ze zei, die jongen van Brunt, wat daarmee aan de hand is, dat is toch wel heel bijzonder. Waar kom je dat nog tegen? Maar niemand stelde een vraag aan mij persoonlijk. Dat is toch iets mystieks, weet je wel. Dat is, ja, zijn verborgenheid, hoe dat werkt, dat is de Geest van God. Maar ondertussen was ik het huichelaar. Ik had een mooie buitenkant, maar ik wist aan de binnenkant wel beter. Maar ik werd een farizeeën, joh. Mensen spraken zo goed over me. Ja, die jongen van Brunt, daar is God echt in aan het werk, hoor. En hoe oud was ik? En ik voelde me groeien. Ik werd steeds vromer en steeds vromer aan de buitenkant. En als ik thuis kwam, ik ging vaak naar afgescheiden kerken, dan ging ik gelijk naar bed toe, want ik, ja, zo hoogmoedig was, ik hou het onder ons. Maar ik dacht thuis ook, ja, dat begrijpen ze niet, de dingen die de Geest van God zijn. Die verstaan het gewoon niet. Ze zijn er zo blind voor als wat, dus ik... Zo leefde ik. Totdat God me ontdekte aan een mooie buitenkant. Maar hij ontdekte me ook aan een lege binnenkant. Ik was een lege huls. Ik had de Heer Jezus niet. Ik had de tegenwoordigheid, de inwoning van de Geest niet. Nou, wat ben je dan? Dan heb je een mooie buitenkant. Maar God prikt het dwars doorheen. Het gaat om de inwoning van de Geest van God. En niet om de kleur van je stropdas. Wat een bevrijdende boodschap, hè? Maar dit is de radicaliteit. Ik ontmoette ooit een man, die wilde mij een beetje moeilijk maken. We kregen een gesprek over het evangelie. Hij zei, ja jongen, ik heb zulke diepe overtuigingen. Dat is echt van God, hè. Ik zei, nou bijzonder. En ik liet hem uitpraten, maar ik begon een beetje te... Dan word ik een beetje onrustig, weet je wel. Dan denk ik, waar is tegen Jezus in het hele verhaal? En er was een man met aanzien, hè. Ja, dan moet je even durven. Ik denk, ja, ik kan hoogstens een klap krijgen, meer is het ook niet. Ik zei, oké, dus u hebt veel overtuiging. Ik zei, maar mag ik u één vraag stellen als u vanmiddag tegen een boom rijdt en u bent er niet meer? Waar bent u dan? Toen werd hij toch boos? Dat vraag je niet zomaar aan iemand die overtuiging heeft. Ik zei, nee, maar als je Jezus niet hebt, heb je niks, hè. Als je de inwoning van de geest van God niet hebt, heb je een mooie buitenkant, maar dan ben je leeg, dan ben je een lege huls. Als dit gebouw, hoeveel goud, zilver of koper ook in zat, maar als God er niet in kwam, was leeg. En daarom is het zo belangrijk dat als je mensen begeleidt, pastoraal, en ik heb mensen begeleid waarin ik een stuk bevrijding heb ervaren, dat het slechte eruit ging, maar als de goede geest van God er op dat moment niet in komt, dan wordt het erger dan voorheen. Dus daar waar je met bevrijding te maken hebt, dan vinden mensen dat altijd heel indrukwekkend. Maar als de geest van God niet zijn intrek neemt op dat moment en direct die persoon vervult, dan is het nog leeg of het wordt nog erger dan het was. Dat is heel belangrijk. Het gaat om de tegenwoordigheid van God. En is dat een hele aparte mystieke ervaring of zo? Weet je, dat is gewoon eenvoudig je knieën buigen. Tegen de Heer Jezus zeggen, Heer Jezus, kom in mijn hart. En ik ben nog nooit iemand tegengekomen die dat in oprechtheid gevraagd heeft, waar God geen intrek nam. De vraag is of we het willen. Want vanaf dat moment leef je niet meer voor jezelf. Want dan ben je de tempel van God geworden. Er was een hele degelijke dominee die vroeg aan zijn zoon, bid jij nog wel eens? Toen zei die jongen, ja pa, iedere dag. Nou, daar was hij blij mee. Maar toen vroeg hij door, het is wel belangrijk om door te vragen. Hij zei, wat bid je dan? Heer, bekeer me, maar nu nog niet. Nou, hij zei, dat is wel eerlijk, zei zijn vader. Hij zei, maar waarom bid je dat? Hij zei, pa, als God echt binnenkomt, ja, dan kan ik niet meer voor mezelf leven. Hij zei, nou, je hebt wel begrepen. Maar toch stem ik niet in met je wet. Begrijp je wat ik bedoel? Het gaat om de inwoning van Gods geest, die jou niet benauwt of beperkt, maar die jou juist laat floreren en tot je bestemming brengt. Die tabernakeldienst ging pas draaien, even plat uitgedrukt, nadat God binnen was gekomen. En hoe kwam hij binnen? Door middel van de Shechina of de Shekina, zoals de rabbijnen het noemen. De wolk van de heerlijkheid. Nou, en dat heb je wel eens gezien, hè? Die wolk die hing boven de tabernakel. Als een soort trechter wordt die vaak afgebeeld. En dat heeft te maken, dat was niet het wolkje van eensmans hand uit het Oude Testament, hè? Je kent die geschiedenis wel. Maar dat was een wolkkolom, vandaar dat hij ook zo genoemd was. Een wolkenmassa. De wolk van de heerlijkheid. En het volk, als ze dus uit hun tent kwamen, zagen ze dus voortdurend die wolk. Dus als je uit je tentje kwam, als Jacob zijnde, en je had net ruzie met je vrouw Hanna gehad, dan deed je je tent zo open en, oh, God is in ons midden. Gelijk naar mijn vrouw terug. Want zo kan je natuurlijk niet door. Zo kan je niet in de tegenwoordigheid van God leven, hè? Voel je het aan? En tegenwoordig, we zondigen anoniem, joh. Wie heeft het in de gaten? Je hoeft niemand verslag te doen, toch? En wie ziet mij? Ik leef zoals ik wil in mijn eigen huis. Maar dat besef van de tegenwoordigheid van God, dat zijn we een beetje kwijt in de gemeente. Zijn de gemeenten nog plaatsen waar God tegenwoordig is, dat als er een ongelovige binnenkomt, dat hij of wegvlucht, hier wil ik niks mee te maken hebben, of dat hij zegt, wat is dit hier? Hoe kan ik dit ontvangen? Waar kan ik mijn knieën buigen? Begrijp je? Het zijn net plaatsen van amusement geworden, de gemeente. Het moet vooral gezellig zijn. Je mag er zijn hoor, kom binnen zoals je bent en blijf vooral zoals je bent. Dat hè. Maar de heiligdom hè, gaat om God en God alone, om zijn tegenwoordigheid. En ik geloof dat het probleem van het verval en de afval in Nederland niet zozeer ligt aan de ongelovigen of aan D66, hoe een verschrikkelijke partij dat ook is. Weet je waar het aan ligt? Dat de gemeenten geen plaatsen meer zijn waar God alle eer, lof en aanbidding krijgt. Het gaat te veel over mensen. En daardoor gaat er geen kracht of weinig kracht uit van de christelijke gemeente. En we spannen ons in om allerlei activiteiten te ondernemen. Maar waar gaat het om? Of God nog in ons midden is. Wat zegt Openbaring? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Heel veel dingen gaan door in de gemeente, maar we hebben geen eens meer door dat God zelf zich heeft teruggetrokken. Hebben jullie wel eens over nagedacht? Hebben jullie wel eens gehoord van de bekende Tozer? Dat is een schrijver. Die heeft gezegd, en daar mag je het mee eens zijn of niet, maar denk er wel over na. Hij zegt, als de Heilige Geest zich terugtrok uit de eerste christengemeente, dan gingen slechts 5% van de activiteiten gingen door. Hoor je wat ik zeg? Als de Geest zich terugtrok uit de eerste christengemeente, uit de eerste gemeente, dan ging slechts 5% van de activiteiten door. En die Tozer, het zijn niet mijn woorden, die zegt, ik vrees dat als de Geest van God zich vandaag terugtrekt uit de gemeente, dan gaat 95% van de activiteiten door. En we hebben niet meer in de gaten dat God afwezig is. Dit is heel belangrijk vandaag. En dit is de nood van de kerk. Het probleem ligt niet bij de ongelovige wereld. De nood ligt in het leven van de gelovigen. Daar ligt het probleem. In de gemeente. En zijn er nog plaatsen waar God tegenwoordig is? Het staat hier, ik verzin het niet. De heerlijkheid van de Heere vervulde de tent. Mag ik eens vragen, hoe geestvervuld bent u? Ben jij vandaag? Ja, de Geest is in me komen wonen hoor. Ja, maar er staat, wordt voortdurend vervuld met de Geest van God. De vraag is of de Heere God alle kamers van ons levenshuis mag innemen, doortrekken. Dat is een belangrijke, hè? Ik heb in de makelaardij gezeten 13 jaar. En dan kwam ik nog wel eens bij mensen die wilden de vliezotrap niet naar beneden halen. Want ja, zo'n zoldertje, daar lagen in de zomer de winterspullen en in de winter de zomerspullen. En dat vrouwtje wat thuis was, die zei, ja, heel de boel komt naar beneden zetten. Dus je hoeft daar niet te kijken. Ik zei, ja, ik wil er wel kijken. Dus vliezertrap open. Ja, maar hoe? Ik zei, ik heb mijn lengte mee, ik hou het wel tegen. Maar we gaan kijken. Maar ze wilden die vliezertrap niet open doen. Dat is natuurlijk maar een beeld. Maar als ons levenshuis gekenmerkt wordt door gesloten ruimten, dan is de elektriciteit misschien wel aanwezig, de Heilige Geest in ons. Maar mag ik vragen, mag die ook alle ruimte en alle kamers van jouw huis doortrekken? Dan kan je wel zeggen, ik heb de Geest van God ontvangen. Maar mag hij ook die vliezozolder, waar misschien die boezemzonde van jou ligt, mag hij die ook openen en zijn intrek nemen? Mag hij die ruimte innemen waar misschien jouw afwijzing ligt? Mag hij die ruimte innemen waar misschien jij pijn hebt weggestopt? Misschien wel vanwege incest, waardoor je niet helemaal tot die volledige toewijding komt. Begrijp je wat ik bedoel? Het zijn niet altijd zonden. Het zijn soms ook wonden. We stoppen ze weg. En we zeggen, dat is mijn ruimte. Er komt niemand. Daar komt God ook niet. En 95% van je huis is vervuld. Weet je wat de Heer zegt? Jouw lichaam. Mijn tempel. Ik wil volledige intrek nemen in jouw huis, in jouw leven. Ja, maar dat vind ik zo eng, Heer, om in het licht te komen. Ja, maar de Heer nodigt je niet om je pijn te doen, maar om je echt tot je bestemming te laten komen. Want wat is je bestemming? Jullie zijn een tempel van de Heilige Geest. Ik wil je volledig vervullen en doortrekken. Dat maakte deze tabernakel tot een heiligdom. En dit raakt mij zo diep. Iedere keer weer. Heere God, meent u dat? Wilt u me helemaal doortrekken? Ik wil jou helemaal voor mezelf hebben. Dat is zo kostbaar. Daarom heb ik je uitverkoren. Daarom heb ik je geheiligd. En heiligdom, daarom heb ik je apart gezet. Waarvoor? Voor de toewijding aan mij. Waar gaat het hier over? De toewijding aan hem. Ik zou nog naar de deur gaan, hè? Nou, laat ik hem toch maar even open doen dan. Ja, die vragen, ja, dat mag ik misschien niet zeggen, maar ik ben eigenlijk niet zo aan de vragen. Ik deel liever nog wat. Maar we doen zo nog een paar vragen. Als je die hebt. Als je die deur ziet, dan zie je hier vier kleuren. Die kan je allemaal terugvinden in de Bijbel. Het witte linnen spreekt van Gods heerlijkheid, van zijn reinheid, zijn heiligheid. Dat kom je ook tegen in bijvoorbeeld Psalm 51, maar op heel veel plaatsen. Het wit kom je ook in de omheining tegen, daar kom ik nog op. De tweede kleur is de kleur blauw. Ik ben met de Statenvertaling opgegroeid. Nou, uiteindelijk is dat de beste vertaling, wist je dat? Die staat het dichtst bij de grondtaal. Als de Statenvertaling over blauw schrijft, dan schrijft de Statenvertaling over hemelsblauw. Zoals dit wit spreekt over de heiligheid van de Heer Jezus. Hij is onbesmet, zuiver. Zo had de Heer Jezus ook een hele andere afkomst dan wij. Hij komt uit de hemel. Hij kwam van boven naar beneden. Hij is hemels. De derde kleur, dat is scharlakenrood. Dat zit een beetje tegen het paarse aan. Scharlaken. Aan wie denken we dan? Aan Lydia, of sorry, aan Rahab de hoer. Dat rood, dat scharlakenrode koord, dat hing bij haar buiten uit het raam. Ik bedoel niet die paarse kleur, maar echt de rode kleur. Scharlakenrood. Dat was voor Rahab haar redding. Want waar dat koord hing, daar ging het verderf, het oordeel voorbij, zou je kunnen zeggen. Om het maar even gelijk toe te passen. Dus dat rood spreekt van het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat scharlakenrood. Dat reinigt van alle zonden, wat ons beschermt tegen het oordeel van God. Er is geen veroordeling meer voor diegenen die in Christus Jezus zijn. En dan heb je nog het purperrood. Dat is dat paarsige rood. En dan denken we aan Lydia de purperverkoopster. Nou, dat werd verkocht aan rijken, aan hooggeplaatsten, aan koningen. Die droegen een purperen mantel. Dus het wit spreekt van de reinheid, de heiligheid van de Heer Jezus. Het blauw van zijn hemelse afkomst. Hij is de totaal andere. De oplossing kwam van boven naar beneden. Zijn bloed heeft hij gegeven tot verzoening van al onze zonden. Hij is het volmaakte offerlam. Maar hij is ook de leeuw uit de stam van Juda. Purper spreekt van koninklijke heerschappij. Vind je dat niet mooi? Die deur spreekt van niemand minder dan van de Heer Jezus Christus. We hebben het al gelezen, begin van de avond, ga ik niet doen, Johannes 10. Hij zegt, ik ben de deur. En weet je hoe breed die was? Deze tabernakel is 25 meter breed. Die deur is 10 meter breed. Daarom moet je het evangelie ook helder, duidelijk verkondigen aan alle mensen. Titus 2 zegt het. De genade is heilbrengend verschenen aan alle mensen. Dat is niet de deur op een kier zetten waarbij jij bepaalt wie er naar binnen gaat of niet. Nee, dat is het evangelie verkondigen in betoon van geest en van kracht. In het geloof dat God die verkondiging gaat gebruiken om mensen binnen te brengen. Ik zie een poort wijd openstaan. Nou, dan krijg ik altijd vragen, ja, maar het smalle pad en de nauwe poort. Ja, maar dat heeft niet met tot geloof komen te maken. Dat heeft met de navolging van Christus te maken. Dat smalle pad en die nauwe poort. Want je moet alles afleggen wat jou hindert om hem te volgen. Dus dat is ook een poort, maar met een andere betekenis. Dus die vraag hoef je niet meer te stellen. Hebben we die ook gelijk opgelost. Dit gaat om het komen tot Christus. 10 meter breed. Je kan dus massaal naar hem toe gaan. En het, een van de mooiste dingen aan de poort is, maar goed, ik kom weer tijd tekort, joh. Die was op het oosten gesitueerd. En dat is zo mooi, vind ik dat. Toen de mens gezondigd had, in Genesis, hoofdstuk 3, werden ze verdreven uit de Hof van Eden, die geschiedenis ken je. En toen zette de Heere God aan de oostkant bewakers neer. De mens werd verdreven uit de gemeenschap met God. Je komt er niet meer in. Jullie hebben de poort op het oosten dichtgegooid, want je wilde als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Dat heb je geweten ook. Daarom is de afstand gekomen, omheining. Weet je hoe hoog dit was? 2,5 meter. 2,5 meter wit. Dat is gewoon een muur. Ik denk een beetje zoals die paarse muur. Zo hoog. Dat stond om de omheining. Dat was de omheining. Je kwam er niet in. Op één plek. Er zijn veel wegen naar Rome, er is één weg tot de Vader. Ja, je had pech als je hier lag met je teentje. Moest je toch echt omlopen. Het was niet zo dat je tegen Aaron zegt, Aaron! Even aan deze kant. 1 keer. Nee. Die kant. Welke kant? Oostkant. Van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen neer. Hé, het oosten spreekt over de zon van de gerechtigheid. Op de oostkant hebben wij de deur dicht gedaan. Paradijs. Waar of niet? Weet je wat de Heere God zegt? Dat is evangelie in de Notendop. Waar jullie de deur dicht hebben gegooid, ga ik hem op het oosten weer openen. Komt op mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Ik ben de eerste, ik ben de laatste, ik ben de alfa, ik ben de omega. Ik zal vijandschap zetten. Genesis 3 vers 15. Hij begon, hij zette de deur weer op het oosten. En in de toekomst, dat ga je allemaal lezen voordat je naar bed gaat, Zacharia 14. Hij zal zijn voeten zetten op de olijfberg die ten oosten van Jeruzalem ligt. Nou, als je na vanavond alleen al het oosten gaat bestuderen, ik noem het in 2 minuten, fantastisch. Wij hebben het verknald op het oosten. God brengt herstel op het oosten. En hij gaat terugkomen. Nou ja, heb je wel eens op de olijfberg gestaan? Dan sta je ten oosten van. Nou, dat is de mooiste plek als je er bent. Dan ga ik altijd Zacharia 14 lezen. En dan heerlijk over het oosten vertellen. En Jezus kwam altijd al uit het oosten. Want ten oosten van de olijfberg ligt Betanië. Wie woonde daar? Martha, Maria en Lazarus. Dus als hij uit Betanië kwam, dan kwam hij uit het oosten. Ging hij de olijfberg over. Je kan het allemaal lopen hoor vandaag. En dan ging hij zo aan de oostkant de stad in. Dit is fantastisch. Heere God, wat een plan. Kan die poort niet op het westen of het zuiden? Oosten. Bouwen zoals ik het gezegd heb. Hé, nou vallen de kwartjes toch? Het is niet zomaar een verzinsel. Het is over nagedacht door de Allerhoogste. Nou, ik ga nou echt stoppen. Want het wordt veel te veel voor je. Maar dit is prachtig. En ja, nou kan je naar binnen kijken. Die mensen heb je. Je zegt, joh, mooi zeg. Ja, is niet voor mij hoor. Maar het is wel mooi. En een ander zegt, ja joh, je wil niet weten hoe slecht ik ben. Ik zou er ook ooit, maar als je mijn verleden kent, blijf ook voor de poort staan. En ander zegt, nou, ik ga op mijn knieën voor de poort. Ik bid en ik bid en ik smeek en ik vraag en ik vraag. Ja, dat heb ik ook jaren gedaan. Toen ontmoet ik Aad van der Zanden. Misschien kennen ze sommigen wel. En Aad die zei iets, ik ben nog boos ook op hem. Hij zei, weet je waar jij eens mee moet stoppen? Met bidden. Ik denk, wat gaan we nou krijgen? Ik als echte reformatorische jongen, ik bad wat af en ik vroeg wat af. Hij zei, je moet stoppen met vragen en bidden. En wat dan, zeg ik? Hij zei, je moet gaan danken. Gaan danken? Ik heb helemaal niks. Nee, maar God heeft in Christus dat gedaan wat jij niet kan doen. Daar moet je voor gaan danken. En wat heeft hij dan gedaan? De deur geopend, offer gebracht. Ik bad wel, ik had open knieën voor de poort. Ik was ernstig, joh. Ja, die jongen van Brunt, dat... Ja. Maar je kan buiten staan met een heel ernstig gezicht. Dat is aangrijpend. Je kan ook onverschillig buiten staan. Die mensen kom je ook... Het komt met iedereen wel goed, joh. Ik geef ieder het zijne. Nee, het gaat erom dat we binnen zijn. Je bent binnen of buiten. En Openbaring zegt, buiten zijn de honden. En de tovenaars. En de hoereerders. En de afgoden. Die zijn allemaal buiten. Maar wie in Christus is... Die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, dat buitenleven. We gaan nou binnenleven. Nou, daar ga ik volgende week mee verder. Of over 2 weken. Het wordt alleen maar mooier. Want hoe dieper je het heiligdom binnengaat, hoe rijker het wordt. Want wat hier aan de binnenkant zit, ik ga je alvast een beetje lekker maken. Dat zie je toch niet, jullie? Er is een dak op. Wie ziet dat wel? De hoge priester. En de priesters. En de rest niet. Dus als mensen zeggen, wat jij nou met Jezus hebt, dat begrijp ik niet. Dan zeg ik, nou dan moet je komen, dan leid ik je verder. Want je begrijpt er ook niks van. Sterker nog, je kan het ook niet zien. Je bent zo blind als een mol. Maar God wil blinde ogen openen. En dan ga je het ontdekken. Hoe dieper je het heiligdom binnen gaat, hoe minder het om mij gaat, hoe meer er wordt gezongen. God and God alone. Nou, ik hoop dat je weer een stapje verder bent. En dat je het besluit hebt genomen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik kom binnen. Ik kom uw heiligdom binnen. Je bent welkom. En als je nog niet binnen bent gekomen, dan is nu nog genadetijd, hè? Ik weet niet of je er morgen nog bent. Ik weet ook niet of ik er nog ben. Maar ik kan dankzij Gods genade getuigen, ik ben binnen. En hij die dat goede werk in mij begonnen is, zal het ook voleindigen. Tot op de dag van Christus Jezus. Maar hij nodigt je vanavond, als je nog niet binnen bent. Kies dan heden wie je
dienen zal. Amen.